Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de mogelijkheid hebben om even een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag zullen we de mogelijkheid hebben om te luisteren naar de catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 28 oktober en waar hij verder gaat in zijn catechese-reeks over het gebed. We gaan het ook hebben over de berichtgeving van het jammerlijke gebeuren vandaag in Nice, waar verschillende mensen om het leven zijn gekomen bij een terroristische aanslag in de basiliek van Nice. Daar gaan we het ook zeker over hebben. We gaan kijken naar de reacties van de Franse bisschoppen en ook van het Vaticaan. Alvorens we dat gaan doen, kan ik u ook nog vermelden dat de paus een audiëntie heeft verleend aan Monsignor Marcello Semeraro, toekomstig kardinaal trouwens, prefect van de Congregatie voor de Heilig en Zalig Sprekingsprocessen. Normaal gezien overlopen we dat dan ook iets uitgebreider, maar vandaag willen we vooral aandacht ook besteden aan dus die berichtgeving over het gebeuren in Nice. En willen we ook zeker aandacht geven aan de brief die Paus Franciscus heeft geschreven, gericht aan de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin en vooral ook gericht aan eigenlijk Europa. Het is zo dat ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese gemeenschap, de 50ste verjaardag van de totstandkoming van diplomatieke betrekkingen tussen de Heilige Stoel en de Europese Unie, als ook de 50ste verjaardag van de aanwezigheid van de Heilige Stoel als permanent waarnemer bij de Raad van Europa, de paus een brief heeft geschreven. Want ter gelegenheid van deze verjaardagen was eigenlijk een bezoek van kardinaal Parolin aan Brussel gepland van 28 tot en met 30 oktober. Maar dit werd natuurlijk geannuleerd omwille van de verslechterde omstandigheden rond de COVID-19-pandemie. Verwacht wordt wel dat de vergaderingen met de autoriteiten van de Europese Unie en de leden van de commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese gemeenschap via een videoverbinding zullen kunnen plaatsvinden. De paus die schrijft het volgende dus aan de kardinaal-staatssecretaris gericht, die van plan was om naar Europa te komen. Dat gebeurt op 22 oktober, is die brief geschreven. Met dus een duidelijke boodschap over hoe de paus kijkt naar het Europese continent. Een belangrijke boodschap dus ook voor ons allen. Aan mijn dierbare broeder, kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris. Dit jaar vieren de Heilige Stoel en de Kerk in Europa een aantal belangrijke verjaardagen. 50 jaar geleden kreeg de samenwerking tussen de Heilige Stoel en de Europese instellingen in de periode na de Tweede Wereldoorlog concreet gestalte door het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen de toenmalige Europese gemeenschap en door de aanwezigheid van de Heilige Stoel als waarnemer bij de Raad van Europa. In 1980 werd de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschappen opgericht, COMECE, bestaande uit afgevaardigden van de bisschoppenconferenties van alle lidstaten van de Europese Unie, met het oog op de bevordering van een nauwere samenwerking tussen deze bisschoppen met betrekking tot de ontwikkeling van de bevoegdheidsgebieden en activiteiten van de Unie. Dit jaar werd ook de 70ste verjaardag van de Schuman-verklaring gevierd, een gebeurtenis van kapitaal belang die de aanzet heeft gegeven tot het geleidelijke integratieproces van het continent, waardoor de animositeit die het gevolg was van de twee wereldoorlogen kon worden overwonnen. In het licht van deze gebeurtenissen bent u van plan om in de nabije toekomst belangrijke bezoeken te brengen, dat kon dus niet, maar wel de autoriteiten toe te spreken van de Europese Unie, de plenaire vergadering van de COMECE en de autoriteiten van de Raad van Europa. In dit verband vind ik, Paus Franciscus, het belangrijk om met u enkele beschouwingen te delen over de toekomst van dit continent dat mij zo dierbaar is. Niet enkel vanwege de oorsprong van mijn eigen familie, maar ook vanwege de centrale rol die het heeft gespeeld en naar mijn mening moet blijven spelen, zij het met andere accenten in de geschiedenis van de mensheid. Korte kanttekening, Paus verwijst hier dus naar zijn migratieachtergrond, zeg maar, hè, daar hij afkomstig is, of zijn voorouders afkomstig is, uit Italië. Die rol is des te relevanter in de context van de pandemie die we nu meemaken. Het Europese project is ontstaan uit de vastberadenheid om een einde te maken aan de verdeeldheid in het verleden. Het is ontstaan uit het besef dat eenheid en samenwerking zorgen voor kracht, dat eenheid groter is dan conflict en dat solidariteit een manier kan zijn om geschiedenis te maken. In een levensomstandigheid waar conflicten, spanningen en tegenstellingen een gediversifieerde en levengevende eenheid kunnen bereiken. In onze eigen tijd, die tekenen van een zekere regressie vertoont, een groeiende tendens voor iedereen om zijn eigen weg te gaan, is de pandemie ontstaan als een soort waterscheiding die ons dwingt om een standpunt in te nemen. We kunnen wel ofwel doorgaan op de weg die we in het afgelopen decennium zijn ingeslagen en ons overgeven aan de verleiding tot autonomie en dus tot steeds grotere misverstanden, oneenigheid en conflicten, ofwel de weg van de broederschap herontdekken die de grondleggers van het moderne Europa heeft geïnspireerd en geleid, te beginnen met Robert Schuman. Zoals de ervaring van Europa in de afgelopen maanden heeft aangetoond, heeft de pandemie dit steeds duidelijker gemaakt. Aan de ene kant zijn we getuige geweest van de verleiding om het alleen te doen en te zoeken naar eenzijdige oplossingen voor een probleem dat staatsgrenzen overstijgt. Maar dankzij de grote geest van bemiddeling die de Europese instellingen onderscheidt, zijn we ook getuige geweest van de vastberadenheid om de weg van de broederschap in te slaan, wat ook de weg van de solidariteit is, waarbij creativiteit en nieuwe initiatieven worden ontketend. De stappen die tot nu toe zijn genomen, moeten echter worden geconsolideerd, zodat de middelpuntvliedende krachten niet weer op krachten komen. De woorden van de heilige Johannes Paulus II in de Europese akte van Santiago de Compostela komen vandaag de dag nog steeds op het juiste moment. Een tijdperk van snelle veranderingen kan een verlies van identiteit met zich meebrengen, vooral wanneer er een gebrek is aan gemeenschappelijke waarden waarop de samenleving kan worden gebaseerd. Tegen Europa zou ik dan ook willen zeggen: u, die eeuwenlang een kweekvijver van hoge idealen was en nu uw elan lijkt te verliezen, neemt er alstublieft geen genoegen mee om uw verleden als een album met herinneringen te beschouwen. Mettertijd vervagen zelfs de mooiste herinneringen en worden ze geleidelijk aan vergeten. Vroeg of laat realiseren we ons dat we zelf zijn veranderd We zijn moe en lusteloos in het heden en hebben weinig hoop als we naar de toekomst kijken. Zonder idealen vinden we onszelf zwak en verdeeld, meer geneigd om te klagen en aangetrokken te worden door diegenen die een stijl van persoonlijk, sociaal en politiek leven maken. Europa, vind jezelf. Herontdek je diep gewortelde idealen. Wees jezelf. Wees niet bang voor je duizendjarige geschiedenis die meer dan het verleden een venster naar de toekomst is. Wees niet bang voor uw dorst naar de waarheid die zich vanaf het oude Griekenland over de hele wereld heeft verspreid en de diepste vragen van ieder mens aan het licht heeft gebracht. Wees niet bang voor de dorst naar gerechtigheid die zich heeft ontwikkeld vanuit het Romeinse recht en die in de loop der tijd respect heeft gekregen voor alle mensen en voor hun rechten. Wees niet bang voor uw dorst naar de eeuwigheid, verrijkt door de ontmoeting met de joods-christelijke traditie die in uw patrimonium van geloof, kunst en cultuur tot uiting komt. Vandaag de dag kijken velen in Europa met onzekerheid naar de toekomst. Anderen kijken met hoop naar Europa, in de overtuiging dat het nog steeds iets te bieden heeft aan de wereld en aan de mensheid. Diezelfde overtuiging inspireerde Robert Schuman, die zich realiseerde dat de bijdrage die een georganiseerd en levend Europa kan leveren aan de beschaving onontbeerlijk is voor het onderhouden van vreedzame betrekkingen. Het is een overtuiging die we zelf kunnen delen, die voortkomt uit gedeelde waarden en geworteld is in de geschiedenis en cultuur van dit gebied. Wat voor Europa zien wij voor de toekomst? Wat moet zijn kenmerkende bijdrage zijn? In de wereld van vandaag gaat het niet om het herstellen van de politieke hegemonie of de geografische centraliteit, noch om het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor economische en sociale problemen. Het unieke karakter van Europa berust vooral op zijn conceptie van de mens en de werkelijkheid, op zijn vermogen tot initiatief en op zijn geest van praktische solidariteit. Ik droom dus van een Europa dat een vriend is van iedereen. Een land, een streek dat ieders waardigheid respecteert, waarin ieder mens gewaardeerd wordt om zijn of haar intrinsieke waarde en niet louter vanuit economisch oogpunt of als een consument wordt gezien. Een streek dat het leven in ieder fase beschermt, vanaf het moment dat het ongezien in de baarmoeder ontstaat tot aan het natuurlijke levenseinde, want geen mens is baas over het leven, noch over zijn eigen leven, noch over dat van anderen. Een gebied dat werk bevordert als een geprivilegeerd middel voor persoonlijke groei en het nastreven van het algemeen belang. En dat met name voor de jongeren, werkgelegenheid creëert. Vrienden zijn van anderen betekent dat ze moeten zorgen voor hun opleiding en culturele ontwikkeling. Het houdt in dat de zwakste, meest kwetsbare mensen worden beschermd, met name ouderen. Zieken die dure zorg nodig hebben, mensen met een handicap. Vrienden van anderen zijn betekent dat ze hun rechten moeten verdedigen, maar ook dat ze aan hun plichten moeten worden herinnerd. Het betekent dat we moeten erkennen dat iedereen geroepen is om zijn of haar eigen bijdrage aan de samenleving te leveren, want niemand van ons is een wereld apart. En we kunnen geen respect voor onszelf eisen zonder respect voor anderen te tonen. We kunnen niet ontvangen, tenzij we ook bereid zijn te geven. Ik droom van een Europa dat een familie en een gemeenschap is. Een plaats die respect heeft voor de eigenheid van ieder individu en ieder volk, en dat zich er steeds van bewust is dat ze met elkaar verbonden zijn door gedeelde verantwoordelijkheden. Een familie zijn betekent leven in eenheid, verschillen koesteren, te beginnen met het fundamentele verschil tussen man en vrouw. In die zin is Europa een echte familie van volkeren, allemaal verschillend, maar toch verbonden door een gemeenschappelijke geschiedenis en een gemeenschappelijk lot. De ervaring van de afgelopen jaren, en met name die van de pandemie, heeft aangetoond dat niemand volledig zelfvoorzienend is en dat een zeker individualistisch begrip van het leven en de maatschappij enkel leidt tot ontmoediging en isolement. Iedere man en vrouw wil deel uitmaken van een gemeenschap, dat wil zeggen van een grotere werkelijkheid die zijn of haar individualiteit overstijgt en er betekenis geeft. Een verdeeld Europa, bestaande uit onafhankelijke realiteiten, zal binnenkort niet meer in staat zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Aan de andere kant zal een Europa dat een verenigde en broederlijke gemeenschap is, in staat zijn de diversiteit te waarderen en de rol te erkennen die elk van hen moet spelen bij het aanpakken van de problemen die voor ons liggen, te beginnen met de pandemie en met inbegrip van de ecologische uitdaging van het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en de kwaliteit van het milieu waarin we leven. We staan voor de keuze tussen een levensmodel dat mensen en dingen weggooit en een inclusief model dat waarde hecht aan de schepping en de wezens. Ik droom van een Europa dat inclusief en genereus is, een gastvrije plaats waar naastenliefde, de hoogste christelijke deugd, iedere vorm van onverschilligheid en egoïsme overwint. Solidariteit als essentieel onderdeel van iedere authentieke gemeenschap vereist dat we voor elkaar zorgen. Zeker, we spreken over een intelligente solidariteit die meer doet dan enkel maar zorgen voor de basisbehoeften die zich voordoen. Solidariteit houdt in dat we de meest kwetsbaren in de richting van persoonlijke en sociale groei sturen, zodat ze op een dag op hun beurt anderen kunnen helpen. Zoals iedere goede arts die niet alleen medicijnen toedient, maar de patiënt ook begeleidt bij het volledige herstel. Solidariteit houdt in dat je een buur bent voor anderen. In het geval van Europa betekent dit dat we vooral bereid moeten zijn om door middel van internationale samenwerking ruimhartig hulp te bieden aan andere continenten. Ik denk met name aan Afrika, waar de noodzaak bestaat om lopende conflicten op te lossen en een duurzame menselijke ontwikkeling na te streven. Solidariteit wordt ook gevoed door vrijgevigheid en geeft aanleiding tot dankbaarheid, wat ons ertoe brengt om anderen met liefde te beschouwen. Wanneer we vergeten dankbaar te zijn voor de voordelen die we hebben ontvangen, hebben we de neiging om steeds dichter naar onszelf te leven en te leven in angst voor alles wat om ons heen en anders is dan wij. Dat zien we in de vele angsten die we in onze hedendaagse samenlevingen voelen, waaronder ik het onbehagen en de bezorgdheid over migranten zou willen noemen. Alleen een Europa dat een ondersteunende gemeenschap is, kan de huidige uitdaging op een productieve manier aangaan, aangezien fragmentarische oplossingen ontoereikend zijn gebleken. Het is duidelijk dat een goede aanvaarding van migranten niet alleen de nieuwkomers moet helpen, die vaak op de vlucht zijn voor conflicten, honger of natuurrampen, maar ook moet werken aan hun integratie, zodat ze de cultuur en tradities van de naties die hen verwelkomen kunnen leren, respecteren en assimileren. Ik droom van een Europa dat gekenmerkt wordt door een gezond secularisme, waar God en keizer zich onderscheiden, maar niet tegen elkaar ingaan. Een land, een streek dat open staat voor transcendentie, waar gelovigen vrij zijn om hun geloof in het openbaar te belijden en hun eigen standpunt in de samenleving naar voren te brengen. Het tijdperk van een zeker laïcisme is gesloten voor anderen, want het is duidelijk dat een cultuur of politiek systeem dat niet openstaat voor transcendentie onvoldoende respect toont voor de menselijke persoon. Christenen hebben vandaag de dag een grote verantwoordelijkheid. Ze zijn geroepen om als een zuurdesem te dienen, om het geweten van Europa nieuw leven in te blazen en te helpen om processen op gang te brengen die in staat zijn om nieuwe energieën in de samenleving te doen ontwaken. Ik dring er daarom op aan dat ze met toewijding, moed en vastberadenheid bijdragen aan elke sector waarin ze leven en werken. Uwe eminentie, deze paar woorden komen voort uit mijn pastorale zorg en mijn zekerheid dat Europa de wereld nog veel te bieden heeft. Mijn woorden zijn uitsluitend bedoeld als een persoonlijke bijdrage aan de groeiende roep om reflectie over de toekomst van het continent. Ik zou het op prijs stellen als u deze gedachten zou kunnen delen in de gesprekken die u de komende dagen zult voeren met de Europese autoriteiten en met de leden van de commissie, die ik vraag om samen te werken in een geest van broederlijke verbondenheid met alle bisschoppen van het continent die in de Raad van de Bisschoppenconferenties van Europa bijeen zijn gekomen. Ik vraag u mijn persoonlijke groet en een teken van mijn verbondenheid met ieder van hen en met de volkeren die zij vertegenwoordigen mee te brengen. Uw bijeenkomsten zullen zeker een geschikte gelegenheid zijn om de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en de Europese Unie en de Raad van Europa te consolideren en om de Kerk te bevestigen in haar evangelisatieopdracht en haar dienstbaarheid aan het algemeen belang. Mogen ons geliefde Europa de bescherming van haar heilige patroonheiligen blijven genieten. De heilige Benedictus, de heiligen Cyrillus en Methodius, de heilige Brigitta, de heilige Katharina en de heilige Teresa Benedicta van het Kruis, Edith Stein. Mannen en vrouwen die uit liefde voor de Heer onvermoeibaar de armen hebben gediend en zich hebben ingezet voor de menselijke, sociale en culturele ontwikkeling van alle volkeren van het continent. Ik wil u ook vragen om voor mij te bidden en mij aan te bevelen bij de gebeden van hen die u tijdens uw reizen zult ontmoeten. En aan allen vraag ik u om mijn zegen te schenken. Getekend in het Vaticaan, 22 oktober 2020, gedachtenis van de heilige paus Johannes Paulus II. Een duidelijke boodschap van paus Franciscus, gericht aan de kardinaal-staatssecretaris, werd ook publiekelijk bekendgemaakt en daarom brengen we u ook de vertaling. We houden deze boodschap zeker in gedachten bij het volgende bericht. Op donderdagochtend zijn omstreeks 9 uur, tot nu toe weten we, 3 mensen vermoord in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingsbasiliek in Nice, toen zij door een onbekende met een mes werden aangevallen. Verschillende mensen raakten gewond. Het vrouwelijke slachtoffer werd de keel overgesneden en het andere slachtoffer in de kerk was iemand die daar eigenlijk toezicht hield. En de aanval volgde eigenlijk op een oproep van Al-Qaeda om dus wraak te nemen. U weet, dat is de gevolgen van onder meer de dood van die Franse leerkracht, Samuel Paty, die vermoord werd nadat hij cartoons van de profeet Mohammed had getoond in een educatief kader aan de klas. En daaruit is dus een plan gekomen waar velen in betrokken waren om die man om het leven te brengen. Ook hij is onthoofd. Als reactie daarop heeft de Franse president sterke taal gesproken, zeker wat betreft dus de extreme strekkingen van de islam, of wat we islamisme kunnen noemen, om daartegen op te treden. En onmiddellijk kwam er een tegenreactie, een waarschuwing aan de president van Frankrijk: let maar op, dit zal gevolgen hebben. En helaas is dat opnieuw gericht tegen katholieke christenen. U heeft ongetwijfeld ook die berichtgeving al kunnen volgen in andere media. Paus Franciscus die veroordeelt ook in een telegram gericht aan Monseigneur André Marceau van Nice in niet mis te verstane bewoordingen deze vreselijke aanslag. Hij roept de Franse bevolking op tot eenheid en spreekt van een gewelddadige terroristische daad. We brengen u ook nog de vertaling van dit bericht. Aan zijn excellentie Monseigneur André Marceau, bisschop van Nice. In kennis gesteld van de vredeaanval die vanochtend in een kerk in Nice is gepleegd en die de dood van verschillende onschuldige mensen heeft veroorzaakt, sluit zijn heiligheid, Paus Franciscus, zich aan bij het gebed, in zijn gebed met het lijden van de families die hebben geleden en deelt hun verdriet. Hij vraagt de Heer om hen te troosten en vertrouwt de slachtoffers toe aan zijn barmhartigheid. Hij veroordeelt dergelijke gewelddadige terreurdaden op de krachtigst mogelijke manier en verzekert de katholieke gemeenschap van Frankrijk en alle Fransen van zijn nabijheid en roept hen op tot eenheid. Hij vertrouwt Frankrijk toe aan de bescherming van Onze Lieve Vrouw en schenkt de apostolische zegen aan allen die door deze tragedie zijn getroffen. Een kort bericht, kardinaal Pietro Parolin, dus de kardinaal staatssecretaris die dat richtte aan de bisschop van Nice in naam van Paus Franciscus. Ook de bisschoppenconferentie van Frankrijk heeft met ontzetting gereageerd op deze aanslag, die ze barbaars hebben genoemd. De woordvoerder kondigde dan ook aan dat de voorzitter van de bisschoppenconferentie, die ook aartsbisschop is van Reims, dat is Monsieur Éric de Moulin Damieux de Beaufort, later een bezoek zal brengen aan de basiliek. Er heerst groot verdriet na deze nieuwe aanval, waarbij opnieuw een kerk wordt aangevallen. We moeten onze krachten bundelen. Dit is een zware beproeving. Niet alleen voor de gelovigen, maar voor alle inwoners van Frankrijk. Ze spreken niet alleen over een onvoorstelbare daad, maar er is ook een verwijzing naar een concrete manier om ons in te zetten voor broederlijkheid in ons land. En daarmee kunnen we dus een verbinding maken ook met die krachtige boodschap die Paus Franciscus aan gans Europa heeft gericht, door middel van die brief die we zo net aan u hebben kunnen voorlezen. Om 3:00 in de namiddag luiden de kerkklokken ter nagedachtenis van deze dodelijke aanslag in Nice. En dat gebeurde op vraag van de Franse bisschoppenconferentie. En dat was natuurlijk niet toevallig om 3:00, daar dat ook het uur is waarop Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis. Enerzijds hebben we dus die uitgebreide berichtgeving van die brief van Paus Franciscus gericht aan Europa en amper enkele dagen later zien we eigenlijk deze aanslag in Nice, maar er zijn ook nog enkele andere plaatsen. In Avignon is er ook een aanslag verijdeld kunnen worden. En er zijn nog enkele andere plaatsen waar pogingen tot aanslagen zijn geweest. En ook waarschuwingen aan andere landen. De waakzaamheid in Europa wordt ook weer verhoogd. En men verwacht bijvoorbeeld, of men heeft ook waarschuwingen gegeven aan Nederland, aan Duitsland, om zeer waakzaam te zijn. Ja, we zitten dus enerzijds met die COVID-19-pandemie. De paus die wil een boodschap van broederlijkheid en eenheid de wereld insturen. Jammerlijk genoeg is niet iedereen in onze samenleving daarvoor te vinden, daarmee akkoord. Laat het wel duidelijk zijn dat ook de vertegenwoordigers van de moslimsorganisaties in Frankrijk deze daad uitdrukkelijk hebben veroordeeld. En dat ook de, zeg maar, de imam van Al-Azhar, dus de persoon, de grote imam waar ook Paus Franciscus het befaamde document voor de broederlijke samenleving heeft getekend in Abu Dhabi, ook deze daden, toen de leerkracht werd onthoofd in Frankrijk, zeg maar de daad die voorafging aan deze aanslag ook uitdrukkelijk heeft veroordeeld. Het is overduidelijk dat wij als Europeanen opnieuw de wapens ter hand moeten nemen die ons gegeven zijn. En dan gaat het niet over wapens die kunnen doden. Het gaat over wapens die leven kunnen geven. En dat is onder meer de rozenkrans. De kerk heeft altijd haar toevlucht gezocht tot Maria om uit welke crisissituatie dan ook te geraken. De rozenkrans is een krachtig wapen die onze lieve vrouw aan ons heeft geschonken. En we kunnen enkel maar zeggen, we zijn op het einde van deze rozenkransmaand, hopelijk mag het een aansporing zijn voor ons allemaal om te bidden. Om, zeg maar, de huidige strijd die wordt gevoerd, en dan gaat het niet enkel over strijd in de wereld, maar ook de geestelijke strijd, om die te helpen strijden. En het maakt niet uit welke hoedanigheid u heeft, in welke situatie u ook bent, hoe de wereld ook naar u mag kijken, wanneer u de rozenkrans bidt, dan helpt u mee in deze strijd. Dat is ook iets wat Paus Franciscus iedere keer weer aan ons vraagt. Wel, laten we onmiddellijk de daad bij het woord voeren en samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Vragen wij aan onze hemelse moeder, de heilige maagd Maria, om een einde te maken aan deze pandemie en een oplossing te vinden voor de wereld en in het bijzonder voor Europa, om vertroosting te schenken aan Frankrijk en aan de mensen die getroffen zijn door deze vreselijke daden. We bidden samen met Paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini, nunciabit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars, gaan we ook nog even kunnen luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 28 oktober.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi.
De paus die begon trouwens deze audiëntie met dus te zeggen dat ten gevolge van de COVID-19-pandemie hij niet zoals gebruikelijk is, naar de mensen toe zou kunnen komen om afscheid te nemen na de audiëntie. Hij groet hen uiteraard van op een afstand, maar veilig op die manier, en vroeg ook aan de gelovigen om voor hem te bidden. In onze weg over het gebed komen we nu, nadat we door het Oude Testament hebben gewandeld, tot Jezus. En Jezus bad. Zijn openbaar leven begon met de doop in de Jordaan. De evangelisten zijn het erover eens dat deze episode van fundamenteel belang is. Ze spreken over hoe alle mensen in gebed bijeen waren gekomen en geven aan hoe deze bijeenkomst een duidelijk boetedoend karakter had. Het volk ging naar Johannes om zich te laten dopen om vergeving van de zonden. Er is dus een boetekarakter van bekering. De eerste openbare daad van Jezus is dus deelname aan een gebed van het volk. Een gebed van het volk dat gedoopt gaat worden. Een boetegebed, waarbij iedereen zichzelf als zondaar erkent. En daarom wil de doper zich verzetten. En hij zegt, ja, ik ben het die door u moet gedoopt worden. En jij komt naar mij toe. Want de doper begrijpt wie Jezus was. Maar Jezus staat erop. Het is een daad die de wil van de Vader gehoorzaamt. Een daad van solidariteit met onze menselijke toestand. Hij bidt met de zondaars van Gods volk. En laten we dit goed inprenten. Jezus is de rechtvaardige. Hij is geen zondaar, maar hij wilde nederdalen. Hij bidt met ons zondaars. En als we bidden, is hij met ons aan het bidden. Hij is met ons, omdat hij in de hemel voor ons bidt. Jezus bidt altijd met zijn volk, altijd samen met ons. We bidden nooit alleen, altijd met Jezus. Hij blijft niet aan de andere kant van de rivier. Ik ben rechtvaardig, jullie zondaars, om dan zijn afstand tot het ongehoorzame volk te tonen. Nee. Hij stort zijn voeten in hetzelfde zuiverende water. Hij doet dat zoals een zondaar doet. En dat is de grootheid van God die zijn zoon stuurde. Jezus is geen verre God, dat kan hij ook niet zijn. De incarnatie onthulde hem op een complete, menselijk ondenkbare manier. Door zijn missie in te luiden, zet Jezus zich dus aan het hoofd van een volk van boetelingen. De weg is moeilijk, maar hij gaat, hij opent de weg. De catechismus van de katholieke kerk legt uit dat dit de nieuwheid van de volheid van de tijd is. Het staat, het gebed als een kind dat de vader van zijn kinderen verwachtte, wordt eindelijk door de enige geboren zoon zelf geleefd in zijn menselijkheid, met mensen en voor mensen. Jezus bidt samen met ons. Op die dag, aan de oevers van de Jordaan, is daar dus de hele mensheid, met haar onuitgesproken gebedsverlangen. Er is ook vooral het volk van de zondaars. Zij die dachten dat ze niet door God bemind konden worden. Zij die de drempel van de tempel niet durfden over te gaan. Zij die niet konden bidden omdat ze zich niet waardig voelden. Jezus kwam voor iedereen, zelfs voor hen, en begint precies door zich bij hen aan te sluiten. Het evangelie van Lucas benadrukt dan ook de sfeer van dat gebed waarin het doopsel van Jezus plaatsvond. Terwijl alle mensen werden gedoopt en Jezus, die ook het doopsel had ontvangen, aan het bidden was, ging de hemel open. Biddend opent Jezus de deur van de hemel en uit die opening daalt de Heilige Geest neer en van bovenaf verkondigt een stem de wonderbaarlijke waarheid. Jij bent mijn zoon, mijn geliefde. Deze eenvoudige zin bevat een immense schat. Het maakt ons intuïtief iets van het mysterie van Jezus en van zijn hart, dat zich altijd tot de Vader heeft gewend, wakker. In de wervelwind van het leven en de wereld, die hem zal komen veroordelen, zelfs in de moeilijkste, droevigste ervaringen die hij zal moeten doorstaan, zelfs wanneer hij ervaart dat hij niet eens een plaats heeft om zijn hoofd te rusten te leggen. Zelfs wanneer hij haat en vervolging om hen heen wordt ontketend, is Jezus nooit zonder de toevlucht van een verblijfplaats. Hij woont voor altijd in de Vader. De woorden van Paus Franciscus. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we jammer genoeg aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we zo uitgebreid mogelijk u op de hoogte hebben willen houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.